Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Hier in de Borgelingstraat in Bekkum, gemeente Hengelo, woont de familie Meijerink. Het is een normaal jong gezin met 3 kinderen. Maar de nacht van zaterdag 23 op zondag 24 augustus zou hun rustige leven voorgoed verwoesten. Toen hun 16-jarige zoon rond middernacht thuis kwam, hoorde hij door het open raam van de slaapkamer zijn moeder al gillen. Kort daarna vond hij zijn vader hevig bloedend, zwaar gewond in de garage. Hij liep naar boven en vond daar zijn moeder op bed, ook zwaar gewond, badend in het bloed en niet meer aanspreekbaar. In paniek rende hij de straat op en sloeg.
Je hoorde een fragment van Opsporing Verzocht. Nelleke van der Krocht loopt over het oprit van het gezin Meijerink, dat in de nacht van 23 op 24 augustus 1997 gruwelijk is mishandeld. In deze podcast, die ik, Ramon Kunst, maak voor de Twentse Courant Tubantia, duik ik in de zaak Bekkum. Want waarom wordt een onschuldig gezin op een zomeravond zomaar aangevallen? En hoe kan het dat de daders nog vrij rondlopen? Om het verhaal van Bekkum te vertellen, begin ik misschien ergens waar je het niet verwacht. De seksbranche van Enschede, die 25 jaar geleden zijn hoogtijdagen beleefde.
Goedemiddag.
Hallo.
Hoe is het?
Ja, goed.
Ja?
Bij jou ook?
Ja. Ah, mooi. Zeker. Ik ben blij dat ik eindelijk kan beginnen. Dus.
Ben je al begonnen?
Nee, dit is de eerste morgen.
De man die bij mij in de auto stapt is Bert Jansen. Hij schreef eind jaren 90 veel over de Enschedese seksbranche.
Had jij bepaalde plekken waar jij...
Het makkelijkste is om te beginnen bij de centrale seksclub was, zeg maar, is de Carousel.
Ja.
Geen van die seksclub waar het toen om draaide, in Hengelo en Enschede, is nog seksclub. Alles is verdwenen.
Ja, ja.
Dus...
En wees jij de weg zo dan?
Jawel.
Okay.
Als we onderweg zijn naar de voormalige seksclub, begint Bert al wat te vertellen over de seksbranche eind jaren 90.
Maar toen hebben zij, die jongens hebben goud geld verdiend in die tijd. Maar het was ook wel een beetje zo gewonnen, zo geronnen. Mm-hmm. Het ging allemaal door de neus naar binnen.
Links,
links, ja. Zeg maar hier op de hoek. Hier heb je zometeen de weg naar rechts. Daar kun, of anders zet hier de auto, is die fietspad naartoe. Rij hier de weg maar rechts in, als dat mag. Ja, dat mag. Dit is de Carousel.
We komen aan bij de voormalige seksclub. En ik verbaas me een beetje. Het gebouw staat namelijk midden in een Enschedese woonwijk. Grijs geverfd, alsof het niet wil opvallen. Maar dat doet het wel. Want aan één hoek van het pand hangen alleen al 6 camera's. De schuttingen zijn versierd met prikkeldraad. De ramen geblokkeerd door reclameborden van een verhuurbedrijf. Als we voor het pand staan, begin ik met opnemen.
Dit was dus Carousel.
Ja.
Eerst.
Ja.
En hoe zag het er toen uit? Zeg maar van binnen, hoe was de sfeer?
Binnen waren allemaal afgetimmerde kamertjes. Sommige met jacuzzi-baden, waarin je door de dames, voornamelijk Braziliaans, maar ook uit andere Latijns-Amerikaanse landen en uit Afrikaanse landen, ja, verwend kon worden. Wat zeg maar gebruikelijk is in een sekshuis.
En waarom kwamen ze uit Brazilië of Latijns-Amerika?
Het verhaal begint eigenlijk bij de godvader van de seksindustrie in Enschede. En dat was Willy Hazewinkel. En die had connecties in Brazilië. En die ging naar de armste sloppenwijken van Brazilië, in Braziliaanse steden, de armste gebieden. En haalde daar dames vandaan om ze hier als prostituee aan het werk te laten gaan. Hij laadde de verdenking op zich dat hij zich schuldig maakte aan vrouwenhandel, aan mensenhandel. Hij heeft ook een tijdje in Brazilië daar vastgezeten. Maar het eind van het liedje was dat justitie in Brazilië geen bewijs vond dat sprake was van mensenhandel. En daar is hij in Brazilië en in Nederland nooit voor veroordeeld.
En hoe zat dat wereldje verder in elkaar? Want je noemt al Willy Hazewinkel. Waren er nog meer sleutelfiguren?
Ja, Willy Hazewinkel had een rechterhand. Die heet Sjaak Schipper. Hazewinkel reed met veel bravoer in een grote Amerikaanse slee over de boulevard. Met een paar wonderschone Latijns-Amerikaanse schonen achter in de auto. Zwaaide vrolijk en het was vrijheid, blijheid in die tijd. Willy is in maart 1995 overleden. En toen is de handel voortgezet door genoemde Sjaak Schipper. Door de zoon van Willy Hazewinkel, Dave. Door Raldo Ambergen. En door Jan Munnik. En Jan Munnik was een daarvoor autohandelaar. Die in de seksindustrie als een soort sterke man was terechtgekomen. En zij hebben zeg maar de handel voortgezet in verschillende sekshuizen in Enschede. De Carousel was er één van, maar je had er meer. Pas later zijn er problemen ontstaan. Omdat er bijvoorbeeld criminelen uit het Oostblok probeerden om de boel over te nemen. Er is wel eens met zoutzuur gestrooid op meubilair in een seksclub. Dat ging er behoorlijk grof toe. Ja, en toen is het een beetje eigenlijk van kwaad tot erger gegaan. En toen zijn er wat een soort knokploegachtige lui zeg maar ingehuurd of hier naartoe gehaald om voor rust te zorgen.
Je zegt van knokploegjes, waar bestonden die knokploegjes dan uit? Wat voor soort mensen waren dat?
Ze hebben op een gegeven moment een motorclub uit Moordrecht benaderd. Dat was een soort voorloper van Satudara, van die club die inmiddels verboden is. Leden daarvan zijn hier naar Enschede gehaald om hier zeg maar de rust weer te herstellen of te bewaren.
Dus ik moet me voorstellen, stel dat ik naar zo'n seksclub zou gaan. Ik zou niet betalen of geldproblemen hebben of wat dan ook. Dan kwam dat ploegje even bij mij thuis langs om verhaal te halen.
Ja, of in de club zelf. Er is ook wel een strafzaak geweest in de Trocadero. Dat was aan de Kortendijk. Die hoorde ook bij, bij de clubs van zeg maar de nazaten van Willy Hazewinkel. En dat heeft ook wel tot een strafzaak geleid. Daar is een klant dusdanig mishandeld, heeft aangifte gedaan. En de verdachten daarvan zijn vervolgd en veroordeeld. Of niet?
Precies.
Je weet het nou wel. Waar zit er nu dan?
Terwijl Bert vertelt, worden we aangesproken door een buurtbewoner. Zij weet te vertellen dat er in de voormalige seksclub nu Poolse arbeiders gehuisvest worden. Dat verklaart ook waarom er vier brievenbussen aan de voorgevel hangen. Voor het grote aantal camera's heeft ze alleen geen verklaring.
Ja, je zou inderdaad, als je er zo voor staat, zou je niet zeggen van dit was een hele bruisende seksclub.
Nee, maar ja, aan de buitenkant zag je er ook niet zo gek veel van. Nee, je ging naar binnen. Het was natuurlijk ook een beetje, het gebeurde natuurlijk gewoon ook een beetje in de duistere wereld, laat ik het zo zeggen. Dus niet iedereen liep ermee te koop dat hij hier te gast wilde zijn. Kijk naar naar andere seksclubs, ze zijn allemaal een beetje in het verborgen. Dus je probeert een beetje naar binnen te sneaken. Althans, dat was toen zo. En dan kon je binnen, kon je op je gemak een versnapering nuttigen. Ja. En wellicht met een dame meegaan.
Van de voormalige seksclub gaan we naar een klein kantoorkamertje op de redactie. Een collega van mij, Erwin Waanders, heeft namelijk een aantal mensen die actief waren binnen de seksbranche nu opgezocht. Geen van hen wil achter de microfoon of met naam genoemd worden. Want er is nog steeds veel spanning tussen de sleutelfiguren van de voormalige seksindustrie. Erwin, je hebt een aantal mensen gesproken die actief waren in de seksbranche toen de tijd. Wat kwam daar zoal uit?
Nou ja, allereerst zijn er natuurlijk mensen die een wild leven hebben geleid en die nu een ander leven leiden. En die niet zo happig zijn eigenlijk op aandacht. Het zijn mensen die niet graag meer in de publiciteit willen. Maar goed, als je toch begint en je begint ze een beetje te kietelen over die tijd. En je meldt dat het gaat over de zaak in Beckham. Ja, dan krijg je wel bepaalde inzichten. Uiteindelijk schoten natuurlijk de verschillende clubs als paddenstoelen uit de grond in Enschede. Ten Haaksbergen club Vips. In Enschede kwam Carousel, Horizon, Beach Club, Kim's Privé. En eigenlijk hoorde daar Eva in Hengelo ook bij. Dat was weliswaar van een andere ondernemer. Maar samen vormden ze toch een soort organisatie. Waarin zoveel mogelijk geld werd verdiend.
Ze hadden wel zeg maar contact met elkaar. Het waren geen concurrenten, maar ze...
Nee, want in principe kwam het geld allemaal in één grote pot. En een van de ingewijden vertelde zelfs van... en dan moet je je voorstellen, hè, wie wel eens naar maffiafilms kijkt... dan zie je een soort familie. Alles voor de familieband. En samen met de familie moet je geld verdienen. Nou, wat mij werd beschreven leek daar wel op... dat de verschillende eigenaren van de seksclubs bij elkaar kwamen één keer per week... Dat dan de weekomzet werd gestort op de tafel. En dan lag de hele tafel vol met bankbiljetten. En dan werd het allemaal keurig geteld en kreeg iedereen zijn deel. En dat ging echt om gigantische bedragen in die tijd natuurlijk in guldens. Maar een van de ingewijden vertelde bijvoorbeeld dat er weken bij zaten. Dat ze gewoon per persoon meer dan 25.000 gulden in hun zak konden steken.
En zat de politie toen de tijd dan ook heel dicht bovenop? Of liet ze het een beetje gebeuren? Hoe was dat toen?
Nou, het was voor de politie waarschijnlijk ook pionieren. Hè? Je had de zedenpolitie en die had natuurlijk als taak om te kijken of daar geen dingen gebeurden die niet konden. Maar ja, het was een wilde tijd. Eigenlijk stond het nog in de kinderschoenen, het onderzoek naar prostitutie. Het was trouwens ook illegaal. Hè? Later is het pas gelegaliseerd. Maar ze wisten ook niet eigenlijk goed wat ze moesten doen.
Bert vertelde dat het overlijden van Willy Hazewinkel veel heeft veranderd in de seksbranche. Wat heb jij daarover gehoord?
Ja, eigenlijk is het een kantelpunt. Op het moment dat Willy Hazewinkel overlijdt, worden zijn zaken overgenomen door Aldo. Maar dat valt een beetje samen. Hè? 1995, de jaren daarna gebeuren natuurlijk allerlei dingen. We hebben de val van de muur gehad. Dus het Oostblok komt en masse deze kant op. Met heel veel duistere types. En langzaam beklijft al dat de Oostblok criminelen voet aan de grond willen krijgen. Ook hier in Enschede. En dus besluiten de erven, Hazewinkel dus Aldo, Jan Munnink en anderen, besluiten om een deurbeleid te gaan toepassen. En kiezen ervoor om mensen aan de deur te zetten, beveiligers. Nou was de keuze in Enschede natuurlijk eigenlijk duidelijk. Hè? Een ingewijde die zegt gewoon van, we kennen een Enschedeer, ik zal zijn naam, Rijn Middelwijk... was een bekende vechtsporter, een trainer. En die had al in verschillende horeca gelegen. Inderdaad, die gewoon mensen aan de deur staan. Dat ging allemaal prima. Voor zover je over prima kunt spreken in het uitgaansleven. Maar dan komt er... gek genoeg komt er een groep in beeld uit Moordrecht. En als we het over Beckham hebben... Benny S., die komt dan voor het eerst in beeld. En neemt een aantal mensen mee uit Moordrecht. En zij moeten dan het deurbeleid gaan bepalen.
Wat was die connectie tussen Benny S. en de seksbranche in Enschede?
Hij kende mensen. Hij kwam uit Almelo. En kende heel veel mensen. Hij had een bepaalde reputatie. En die heeft hij eer aan gedaan.
En hij was zelf ook Molux.
Ja, hij was zelf van Molukse komaf, dus de mensen in de Molukse wereld kennen elkaar goed. En hij heeft contact gezocht met naar het schijnt, een neef van hem uit Moordrecht. En die kende ook nog wel mensen. Ja, en die hebben uiteindelijk, die zijn aan de deur komen te staan in Enschede bij verschillende sekshuizen.
En zou je kunnen zeggen dat toen dat clubje uit Moordrecht hier naartoe kwam, naar Enschede... dat toen ook een beetje die seksbranche verziekt is?
Ja dat heb ik van meerdere ingewijden gehoord. Dat eigenlijk het moment dat Benny S. en zijn kompanen deurbeleid bepaalden... Dat het van kwaad tot erger werd en de excessen rondom geweld, geweldsdelicten, vechtpartijen, dat ging van kwaad tot erger. En dat heeft eigenlijk geleid tot de val, of in ieder geval het verdwijnen van bepaalde sekshuizen in Enschede.
Oké. We hebben een seksbranche die steeds gewelddadiger wordt. Een motorclub die hier naartoe wordt gehaald om het deurbeleid te bepalen. En de politie die nog niet weet wat ze met de branche aan moeten. Hoe komen we dan bij de mishandeling in Bekken? En waarom wordt een onschuldig gezin überhaupt aangevallen? In de volgende aflevering gaan we terug naar de zomeravond in 1997. Toen het gezin Meijerink gruwelijk werd mishandeld. En je hoort wat die seksbranche met deze mishandeling te maken heeft. Vond je deze podcast leuk? Geef dan een recensie. Dat maakt ons beter vindbaar voor nieuwe luisteraars. Mijn naam is Ramon Kunst en ik werk samen met collega's Erwin Wanus en Maarten Schoon aan deze podcast. Nog een disclaimer. In deze serie volgen we het scenario van de seksbranche, maar dit is niet het enige mogelijke scenario. Het is immers een zaak die nog niet is opgelost. Het seksbranche scenario is wel het meest aannemelijk en wordt ook door de politie als hoofdscenario behandeld.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gidsje naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.